Ik heb echt wat fire nodig van u, hè? Dus prediken doen we?
Samen.
Oké, nog een keer. Prediken doen we?
Samen.
Prediken doen we?
Samen.
Oké, gaat het lukken?
Ja.
Ja, u bent echt de chosen ones hier zo, hè? Ik ga dat de komende weken blijven herhalen. Dat als je hier bent, weet je, sommige predikers zeggen dat wel eens in het Engels. Don't silence me. Je kan een prediker door jouw gevoel, door jouw ogen, door jouw houding, door jouw stilzijn. Kan je hem gewoon laten, ja, weet je, van... Maar als je geraakt wordt, dan moeten we dat leren expressen. Doen we ook in aanbidding, toch? Alright. Ik lees in mijn Bijbel dat onze God een enorm groot verlangen heeft om te wonen onder zijn volk, midden in zijn volk, in u en met ons. We zien het al bij Adam en Eva, bij het begin. We zien het in de tabernakel, in de tempel. Er waren allerlei beloften die de profeten gaven, dat onder het Nieuwe Testament vervuld zou worden, waarin Gods verlangen daar is om in ons te komen wonen en in en onder zijn volk te zijn. Mevrouw deelde al heel kort er even iets over vanochtend. Dat toen eenmaal daar die belofte was, moet je voorstellen. Ik vond het zo mooi, in die opperruimte, in die opperzaal. Jezus is eenmaal naar de hemel gegaan en 120 mensen blijven wachten. Het is interessant, er waren 500 mensen die hadden tegelijkertijd Jezus gezien nadat hij was opgestaan uit de dood. Maar toch waren er maar 120 mensen die echt hadden gedaan wat Jezus had gezegd. Blijf wachten op de belofte. En die 120 mensen waren dag en nacht vurig aan het bidden. Ik ben blij dat ook aankomende woensdagavond, je kunt hier de komende woensdagavond weer komen om te bidden. Hoe belangrijk is het om vurig en in eenheid te bidden met elkaar? Ik weet niet van u, maar ik heb dat wel gemist. Niet dat het helemaal niet was, maar toch allemaal een beetje lastig. Maar hoe belangrijk is het om in eenheid en vurig te bidden? En deze 120 waren bij elkaar. Zo mooi, de Bijbel zegt mannen en vrouwen waren samen. Het waren onze 120 nieuwtestamentische priesters. En dan komt eenmaal dat ongelooflijk glorieuze moment. Ik had er graag bij geweest. Ik lees er alleen maar over in mijn Bijbel, maar ik kan een beetje nagaan hoe het gegaan is. Dan komt dat glorieuze moment dat de Heilige Geest zo dat gehele huis vervult. Zie je, en dat is ook het verlangen nu, vandaag de dag, 2000 jaar later. Gods geest wil nog steeds het gehele huis vullen. Niet een enkele individueel gelovige. God wil wonen onder zijn volk. En dat is een beetje raar geweest, misschien de laatste anderhalf jaar voor jouw beleving. Maar het is nog steeds het verlangen van God dat wij in eenheid zijn. The power of the body. En dan zijn verlangen om te wonen onder zijn volk. En in Handelingen 2 hier komt hij en hij vervult het gehele huis. En dan staat er, verschenen er tongen als van vuur op hun hoofden. Petrus begint te prediken. Hij heeft het over de naam van Jezus. Hij heeft het over het kruis. Hij heeft het over de opstanding. Hij heeft het over Jezus als Messias. En de Bijbel zegt, er waren 3000 mensen die zijn boodschap hoorden. Zij werden diep in hun hart geraakt. En zij vroegen aan Petrus, wat moeten wij doen? Het is de beste vraag die iemand zich kan stellen nadat hij het evangelie heeft gehoord. Wat moet ik dan doen? Oké, ik hoor deze boodschap, ik geloof, ik heb gehoord van Jezus, ik ken het verhaal. Maar wat moet ik doen? En de Bijbel zegt ook, ze waren diep in hun hart getroffen. En dan, dit is iets wat we bij de kinderen vroeger altijd al leerden. Dan zegt Petrus tegen hun. Oh, dit is altijd pijnlijk als ik dingen ga vragen in de zaal. Ik hoop dat u thuis wel weet. Dan zegt Petrus tegen hun. Bekeer je. Laat je dopen. En dan komt nummer 3. En je zal de gave, dat is mooi hè, de gave, het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. En dan komt mijn punt en dan zegt hij daarna, want voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen.
Amen.
De belofte van de vervulling van de Heilige Geest was voor jullie, er waren 3000, hoe ga je deze gasten noemen, zondaren? Ja, 3000 zondaren die de boodschap hoorden. Ze zegt, wat moeten we doen? Petrus zegt, bekeer je, laat je dopen. En dan zal je ook de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte is niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie kinderen. Dus ik ben blij dat we vanmiddag ook een moment nemen om te bidden voor de kinderen. Want die belofte is voor hun. Je zegt, waar staat het dat kinderen ook de Heilige Geest mogen ontvangen? Ja, hier heb je je belofte en je woord en je tekst. Want de belofte is voor hun. En deze mensen, de Bijbel zegt, ze kwamen uit de hele wereld daar. En voor je kinderen. En later zien we al heel snel in het boek Handelingen hoe ook heidenen werden vervuld met de Heilige Geest. Met deze vervulling dat God zou wonen, letterlijk zou wonen. Weet je, als de Heilige Geest in jou komt, als jij wordt gedoopt in de Heilige Geest, zoals we dat mooi noemen in onze Pinkstergemeentes, dan komt de Heilige Geest in jou wonen. Het is te revolutionair om over na te denken. De Geest die hemel en aarde geschapen heeft, dat die in jou komt wonen. Voor altijd, zegt Jezus erover, Johannes 14 en Johannes 16. Hij komt wonen voor jou voor altijd. Jezus zegt, hij zal in eeuwigheid met je zijn, bij je zijn, in je zijn. Hij komt voor altijd in jou wonen. Dat betekent, hij wordt dan de huiseigenaar van het huis. En zijn bedoeling is niet alleen maar dat hij een kamertje bezit in het huis. Dat gebeurt vaak met ons. We gaan dan naar de kerk en in onze kerkelijk gebiedje. Oké, hier woont de Heilige Geest, in deze kamer van mijn hele huis. Maar hij wil niet in één kamer komen wonen, hij wil in jouw hele huis komen wonen. En het breder is ook waar, hij wil niet alleen in jouw hele huis komen wonen, hij wil in ons allemaal komen wonen. En het is eigenlijk raar dat er zoveel verdeeldheid is onder christenen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Want verdeeldheid is niet in het vocabulaire van de Heilige Geest. Dus of we richten ons op de foute persoon. Ik wil met je graag gaan naar Jesaja 12. Zie, in het Oude Testament werd er al diverse keren gesproken over de vervulling met de Heilige Geest. Over de belofte die zou vervuld worden onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, door de Messias. En vaak kennen we deze tekst uit Joël. Petrus haalt die tekst uit Joël aan. Ja, jullie zoon en dochter zullen profeteren. Ik zal mijn geest uitstorten op alle mensen. En jongeren zullen gezichten zien, ouderen zullen dromen. Dit is de profetie van Joël. En Petrus zegt, vandaag is die vervuld. Met de komst van de Heilige Geest is die vervuld. Maar ik wil vandaag naar een ander gedeelte met je gaan in Jesaja 12. Zoek het alsjeblieft even op. Pak die app, pak die Bijbel, weet ik het, wat je bij je hebt, je iPad, je device, je iets. Halleluja hier. Ik ben nu al stil. Alright, Jesaja 12. Ben je daar? Nou, dat zijn ongeveer 3 mensen. Ja, Jesaja, hoofdstuk 12. De Bijbel zegt hier, op die dag. Ik zou die 3 woorden gewoon al onderstrepen. Op die dag. Want de vraag is, welke dag dan? Op die dag zal jij zeggen, ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken en u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer en hij heeft mij redding of salvation gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Weet je, misschien ben je niet blij in allerlei situaties en heb je op dit moment zelfs allemaal gevoelens of emoties. Maar het woord van God zegt hier dat je vol vreugde wel water zal putten uit een andere bron. Hey, misschien zijn er nu heel veel bronnen waar je niet uit kan putten. En als je er al uitput, word je misschien verdrietig of teleurgesteld. Maar de Bijbel zegt, je kan water scheppen uit de bron van je redding. En dan staat er op die dag, voor de 2e keer, zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit, maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer, wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten, jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die waar woont? Die waar woont? Die waar woont? Oké, de vraag is, wanneer is die dag waar de profeet hierover spreekt? Hij zegt tot 2 keer toe, op die dag zou je zeggen. Ik heb het vandaag jullie, alleen het worship team, jullie horen zeggen. Op die dag zou je een aantal dingen zeggen. Dit is een profetische heenwijzing naar Pinksteren. Wat is Pinksteren? Pinksteren volgt na Goede Vrijdag en Pasen. We weten dat Jezus heeft ons redding gebracht door te sterven voor ons aan het kruis en op te staan uit de dood. 50 dagen later werd dit uitgebreid gevierd. Die oogst was compleet. De geest werd uitgestort. De Bijbel noemt het ook wel nieuwe wijn. Er zijn allemaal vergelijkingen, nieuwe olie voor de Heilige Geest als beeld van vreugde. De Bijbel zegt hier allereerst, je zal de Heer loven. Hij is woedend geweest en die woede, die toorn is terechtgekomen op Jezus. Prijs de Heer niet op jou en mij. Dank God niet op jou en mij. De last van onze zonde, die hebben wij gelukkig zelf niet hoeven dragen. Die heeft Jezus gedragen. En hij heeft die toorn gedragen. En die toorn is nu geweken. En God kijkt ons alleen maar met liefde en blijdschap en open armen aan. Zo, je hebt altijd een reden om God te danken. Hoe ook onze situatie is, hoe onze eigen gevoelens zijn. En dan komt vers 2. Jesaja zegt eigenlijk wie God is voor hem. Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet. ook in deze coronatijd, ik wankel niet. Hey, ik heb een vast vertrouwen, want de Heer is mijn kracht. Hij is mijn bron, hij is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer en hij heeft mij redding gebracht. Halleluja. David zegt, de Heer is mijn licht en mijn... Voor wie zou ik vrezen? Vers 3. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. En ik wil je daar vandaag echt op wijzen. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit hoe je je voelt en waar je allemaal doorheen gaat. We hebben allemaal soms ups en downs in ons gevoels- en emotionele leven, in ons bestaan als mens. Want de bron die God voor je klaar heeft liggen, is een bron vol levend water. En dat levende water zal je blij maken, dat levende water zal je gelukkig maken, dat levende water zal je vreugde geven. De enige vraag is, hoe moet ik dan water scheppen? Oké, pak even een kan in je hand. Oké, dat zijn 3 mensen, kom aan. Pak even een kan en doe even zo. Doe even zo. Nee, de Bijbel zegt vol vreugde, je moet ook nog blij kijken. Kom op, even blij kijken, broer. Hey. Kom op, je kijkt alsof je citroensap aan het dopen bent. Kom op. Hé, hey. Kom op, zeg maar even, zeg vol vreugde. Zal ik water scheppen uit de bronnen van hel? Weet je wat deze tekst mij zegt? Er zullen soms momenten zijn, en dat zien we ook in het boek Handelingen bij de discipelen later, dat er niet altijd reden was voor vreugde. Toen Jacobus werd onthoofd, was de kerk niet gelijk, hey, glorie, halleluja. De Bijbel zegt, ze waren zelfs aan het bidden. Maar ook in hun gebed begonnen ze weer water te scheppen uit de bronnen van hel. En plotseling in één keer stond Petrus voor hen. Hey. Je zal met vreugde water scheppen uit de bronnen van het hel. En het leert mij hoe ik mij ook voel of waar ik ook doorheen ga. God heeft een bron voor mij klaar liggen. Oh, 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 oh. Ik weet niet naar wie ik moet kijken nu. God heeft een bron voor je klaar liggen. Die bron is daar. En die bron is ook al reeds... Oh. Die bron is ook al reeds open. De weg is open. Het graf is leeg en de steen is... Iemand zegt weg, weg. Dus die bron, die weg is open. Die bron is open. Het enige is voor jou en mij, en ik hoop dat je dit kan doen vandaag, is dat je je water, hoe noem je dat ding, waterschep pakt en dat water gewoon opschept. Jezus heeft het over levend water. Halleluja. En dan staat er op die dag, zal je zeggen, laten we zeggen, loof de Heer. Roep zijn naam uit, maak alle volken zijn daden bekend. We zien ook vanaf Handelingen 2, de Heilige Geest wordt uitgestort en er was maar 1 verlangen in het hart van al die discipelen. Iedereen moet het weten. Weet je, eigenlijk is het raar dat je tegen mensen moet zeggen, je moet evangeliseren. Want als het uit de moeten voortkomt, werkt het niet. Het gaat vanzelf als je vervuld wordt met de geest. Ik heb zo vaak meegemaakt, ik heb misschien 100 of misschien wel 1000 mensen vervuld zien worden met de geest. Ik denk, ja, zeker 1000. En ik heb zo gezien hoe het voor heel veel mensen gewoon, ik zou het niet eens even door tweede natuur zeggen, gewoon een eerste natuur werd. Om andere mensen het goede nieuws ook te vertellen. En voor andere mensen te gaan bidden. Om andere mensen op Jezus te wijzen. Come on, zeg even tegen jezelf, het wordt mijn eerste natuur. Het is al mijn eerste natuur. Ik ga zielen winnen dit jaar. Oh, het wordt al stiller hier. Ik ga zielen winnen dit jaar. Middelman, ik ga zielen winnen dit jaar. Ik ga meer zielen winnen als dat ik vorig jaar deed. En als ik vorig jaar al geen ziel won, ga ik dit jaar mijn eerste ziel winnen. Voor Jezus. Zou een logisch gevolg mogen zijn. En dan staat daar, zing een lied voor de Heer. Ik hou ook altijd van een nieuw lied. Zing een nieuw lied voor de Heer. Nancy, Janine, waar zitten jullie? Je kan alleen een nieuw lied zingen als er nieuwe wijn wordt uitgegoten. We hebben het vaak over een nieuw lied. Wie heeft er het afgelopen jaar thuis, misschien onder de douche of in jouw gebedskamer of in jouw slaapkamer, terwijl je aan het bidden was, een nieuw lied gezongen? Eerlijk, eerlijk. Alright, ongeveer de helft van de mensen. Dat is gezond, dat is goed, dat is mooi. Ja, dus geen lied die we hier zingen of die, weet ik veel, in een of andere bundel staat of die je in Elevation hebt opgezocht. Gewoon een eigen lied vanuit dankbaarheid of vanuit hoe je ook op dat moment voelde, je relatie met God. Dat kwam eruit. Als het goed is, kent elke kind van God dat. Maar je kan alleen een nieuw lied zingen als je nieuwe wijn hebt gedronken. Oude wijn... Ja, de vreugde van vroeger, de vreugde dat je ooit gered was geweest, produceert geen nieuw lied. Nieuwe wijn, dat je opnieuw bepaald wordt bij de vreugde van jouw hel. Dat je opnieuw bepaald wordt bij wat Jezus voor je hebt gedaan. Dat je opnieuw bepaald wordt bij het eeuwige leven. Nieuwe wijn, nieuwe olie produceert een nieuw lied. Sommige kerken heten New Song. Maar als je er komt, zingen ze alleen maar Old Songs. Nee, niet alle kerken, we gaan me niet verkeerd. Maar... Huh? Ik weet zeker ook in jouw leven als je teruggaat. Ik moet binnenkort prediken in een conferentie, die kerk heet New Wine. Ik zei tegen de pastor, ik zeg, God, de naam van de kerk zegt mij al dat God jullie nooit toe zal laten om te blijven hangen bij oude openbaringen. Je hebt nieuwe wijn en nieuwe openbaring nodig om die nieuwe vreugde ook te ervaren. Zie, wat Jezus voor ons heeft gedaan is voor altijd, is eeuwig. Maar toch, er zijn zoveel openbaring, inzichten, bij vernieuwing, waar de Heer je kan bij bepalen, waar een nieuw lied uit voorkomt. En de Bijbel zegt, zing een lied voor de Heer. Er is niks zo krachtigs voor een kind van God om te zingen. Eigenlijk, ik geloof dat dit is een van de gevolgen van de Heilige Geest. Dat staat er ook in, volgens mij Colossense, word vervuld met de Geest en zing. Dat staat er gelijk achter. Weet je, die vervulling met de Geest en zingen, daarom houden we ervan ook in de kerk te zingen in nieuwe tongen. Wij bidden niet alleen in nieuwe tongen, in ons gebedsleven, of we brengen het als een profetie, dat is goed en krachtig, maar we zingen ook in nieuwe tongen. Als jij geen nieuw lied hebt, begin maar eerst 10 minuten te zingen in nieuwe tongen, dan komt er vanzelf een lied in het Nederlands. Met liederen en woorden die je nooit eerder daarvoor hebt gezongen. Gaat vanzelf, het is een bron van creativiteit. De Heilige Geest is creatief, amen. Samen met de Vader en de Zoon heeft hij hemel en aarde geschapen. Ik bedoel, een grotere bron van creativiteit is er niet. Er is geen grotere bron van creativiteit dan de Heilige Geest. Dus als hij in jou woont, kunnen er niet creërende dingen uit jou... Oh mijn God, niet creërende dingen uit jou voortkomen. Want creativiteit is in jouw hart uitgestort. Dus christenen behoren de meest creatieve mensen te zijn op aarde. Alleen helaas de realiteit leert dat ze zijn zo oudbakken en old school. Het wordt stil. Ja. Ik verwacht veel nieuwe liederen hier de komende jaar. Ja, maar het is corona. Ja. Dus juist dan. Ik verwacht veel nieuwe wijn. Ik verwacht nieuwe dingen, nieuwe initiatieven. Binnenkort gaan we weer even wat nieuwe dingen ook voor u bekendmaken. Het wordt te veel voor allemaal dingen vandaag, maar er komen nieuwe dingen aan. Halleluja. Oh, ik geloof dat de komende weken veel nieuwe dingen aan gaan zitten komen. It's about time. Kom aan, zeg tegen je naast op 1,5 meter, nieuwe dingen. Nee, nieuw. Thuis ook, thuis. Ik weet niet met wie je op de bank zit. Nieuw. En als er geen nieuwe dingen zijn, moet je je misschien zelf afvragen, met wat voor een wijn drink ik de laatste tijd? Ik ben helemaal geen wijndrinker, begrijp me niet verkeerd, maar niet dat we hier alcoholisme promoten, maar... Maar vraag jezelf dit af in jouw geestelijk leven, in jouw gebed. Wat voor een wijn drink ik de laatste tijd? Als er in een kerk geen verse openbaring stroomt, weet ik zeker, komen er ook geen nieuwe liederen, geen nieuwe woorden, geen nieuwe prediking, geen nieuwe openbaringen. Ik als prediker, als ik over 10 jaar van u nog steeds dezelfde dingen predik die ik nu predik, haal me van het podium af. U mag dat doen. Als ik straks 75 ben geworden en ik predik nog steeds, dan, ik hoop en ik bid dat ik vers. En dingen gewoon helemaal, het woord, het geestelijke leven, de openbaringen, de visioenen die ik heb gekregen, man, ik ben nog voller dan ooit. Daar wil ik zijn. Niet dat je een of andere aftansen dominee of prediker loopt te luisteren en dat je in slaap valt. Nee, ik heb al geleerd, als de mensen in slaap vallen, moet ik wakker worden. Ja. En als ik in slaap val op het podium, nou, hoe is het dan met u gesteld? Dan bent u waarschijnlijk in een heel ander soort huis. Met wat kisten of zo. Kom maar, zeg nog even nieuwe wijn. Ah. Ik hou niet van wijn, maar ik weet wel van wijnkenners. Weet je, heel veel wijnkenners houden van hele oude wijn. Dat is bijzonder, weet ik het wat. Maar nieuwe wijn is fruitig. Toch? Fris en... Zeg tegen je naast een fris en fruitig. Niet te Haags. Fris en fruitig. Ik zal eerlijk met u zijn. De afgelopen weken voelde ik ook niet zoveel heel veel vreugde in mijn leven. En u kent mij, ik ben iemand, dat ga je niet vaak meemaken met mij. En toen las ik een tekst ook in Jesaja, verderop in hoofdstuk 61, vers 10. Jesaja, die ook veel dingen meemaakte in zijn leven. Hij zei, ik vind grote vreugde in de Heer. We hebben het vaak over de vreugde van de Heer is je kracht, maar het is wel de vreugde die je vindt in God. En die vreugde ga je vinden als je water gaat scheppen. Daarom, je moet naar beneden met die knieën. Je moet naar beneden met die knieën. Water scheppen uit de bronnen van zegen. Uit de bronnen van wat Jezus heeft gedaan. Halleluja. En dan staat er, verheug je, want groot is de Heer die in je midden woont. Ik geloof dat echt, dat God wil ons hele huis vullen. En vaak hebben we maar alleen bepaalde kamers overgegeven. Of bepaalde ruimtes in ons hart. Hoeveel mensen hebben wel eens gehoord, ja, ik verlang naar meer van de geest. Het is allemaal van die conferenties, meer en meer van de geest. Het is niet helemaal bijbels, maar die term op zich, maar we begrijpen wat er wordt bedoeld. Maar meer van de geest komt niet door harder werken. Het komt zelfs niet eens door meer bidden of meer bijbel lezen of meer geestelijke oefening in zaken of meer tongen bidden of wat dan ook. Meer van de geest, leert Galaten 3, komt door meer overgave. En alle werk daarvoor kan daartoe leiden. Ik bedoel, dat is goed om jou te helpen te komen tot het punt van overgave. En als je komt met een overgave, daar komt samensmelting. En Carlo, in één keer, daar gaat het werken. Dan gaat het vloeien, overgave. En dit is vaak, dat betekent dat iets gebroken moet worden vaak in onze wil. We zijn vaak zo hardnekkig. Zo meer van de geest, onthoud dit alsjeblieft. Ik ga zo meteen iets delen met u van lang geleden. Maar meer van de geest betekent gewoon meer overgave. Niet meer werken. Niet harder werken. Dit zou een grote fout zijn in je denken als je dat denkt. En gebed en alles helpt jou daar te komen. Maar als je eenmaal daar al vloeit, ben je niet eens bezig met bidden. Of ik moet bidden. Want je bent in die samensmelting met de Heer. Nou, we geloven voor de meesten hier dat de Heilige Geest al reeds in ons woont. Amen. Alleen, als ik mijn Bijbel lees in het boek Handelingen en eigenlijk in het hele Nieuwe Testament, die manifestatie, die volmaking, die vervulling van dat hele huis, is wat we niet of niet vaak hebben meegemaakt of misschien een kleine afspiegeling daarvan. Ik geloof, dit is even mijn persoonlijke geloof, dat de heerlijkheid of de glorie van God, zoals we dat lezen in het woord, niet iets is wat je alleen maar mee hoeft te maken of mag gaan maken als je in de hemel komt. Want daar is het altijd 24/7 in de eeuwigheid. Ik geloof echt dat die heerlijkheid, die glorie van God, dat Gods, het is ten diepste Gods wil en Gods verlangen om dat te manifesteren onder zijn volk. In het bijzonder als we samenkomen. In het bijzonder, en dat kan zelfs ook zo in de livestream, want dat is even de manier waarop we nu samenkomen. Er is zelfs gewoon mogelijk dat jij een wolk gaat ervaren de komende tijd, of wellicht vandaag, gewoon thuis. Ik bedoel, daar is in de geest is geen afstand. De geest van God is niet geboeid en er is niet afhankelijk van een ruimte. Maar hij werkt wel samen met het woord en het evangelie. Nou, toen ik net voorganger werd, dit is 13 jaar geleden ondertussen, in ergens 2008, 2009 denk ik ongeveer. Volgens mij was het een van mijn eerste series als voorganger. Ik hield een serie, nog in de levensstroom, over de glorie van God die komen zou, omdat ik voelde, ik ervaarde in mijn geest dat er een glorie van God het huis wou bezoeken zoals we dat nog nooit kennen. En als ik het dan heb over de glorie van God, dan is dat een glorie wat betekent dat de priesters geen dienst kunnen doen op het podium. Dus met andere woorden, God is niet meer afhankelijk van worship leaders, de worship band, een prediker, bidden, hand opleggen of wat dan ook. Daar is dan een glorie waarin mensen binnenkomen, die worden dan overtuigd van zonde. Mensen worden gewoon in de zaal bevrijd en genezen en verlost van weet ik het wat voor ellende en boze machten allemaal. Er is een glorie wat niet afhankelijk is van de priesters. Of de zalving of de gave van de geest die door gelovigen heen kan werken. Maar het is Gods soevereine glorie, Gods soevereine wolk die aanwezig is. En ik ervaarde, toen een van mijn eerste dingen was dat toen ik voorganger werd, dat die glorie op deze wijze gemanifesteerd zou worden. Dat ik dat mee zou maken in mijn leven. En dat de kerk dat mee zou maken. En dat dat zou rusten op de kerk. En ik gaf een serie van vier zondagen over die heerlijkheid van God. Wat moeten wij doen? Of hoe werkt het om daar te zijn of dat te ervaren? Wanneer komt dat? Wanneer komt die glorie? Ik zie bijvoorbeeld bij Mozes, het tabernakel was klaar en die wolk komt en elke priester moest naar buiten rennen, want de aanwezigheid van God was zo heftig aanwezig daar aan die plaats. Ik ga zo even met je lezen in de tempel van Salomo. Alles was daar gereed gemaakt. Alles was daar gereed gemaakt. Ze begonnen de Heer te loven en te prijzen en daar kwam die glorie binnen. En de Bijbel zegt, de priesters konden geen dienst doen in de tempel. waren toevallig ook 120 priesters daar. En ik geloof dat is een afschaduwing van het Nieuwe Testament, van de 120 priesters, mannen en vrouwen, die aanwezig waren in de opperzaal. En 12 jaar geleden vroeg ik mij af, wanneer? Wanneer is dat moment dat dat gaat komen? Want ik weet in mijn geest het gaat komen. Ik geloof voordat Jezus terug is gekomen en voordat ik in de hemel ben, ik ga dat ding meemaken. Oké, wie gelooft? Even eerlijk. Als je niet gelooft, hoef je hand niet op te steken nu. Oké, maar ik wist ook, dit is het verlangen van het volk. Dit is het verlangen van de gemeente, dit is het verlangen van de gelovigen. Ik was er echt niet alleen in en ik ben daar echt nog steeds niet alleen in. Maar ik was in mijn geest aan het doorforsen, welke tijd spreekt God over in mijn hart? Wanneer komt dat dan? In de Bijbel staat een verhaal in Petrus, dat de profeten onder het Oude Testament, die waren in hun geest aan het zoeken over welke tijd de geest tot hun sprak over de komst van de Messias en de heerlijkheid die zou komen. En eigenlijk in dit klein had ik dit voor mezelf over onze gemeente, maar ik geloof ook voor het land, voor Nederland. Dat er een tijd komt dat de heerlijkheid van God zo onze kerken en huizen zal bezoeken. Dat de Heer niet meer afhankelijk is van wat die prediker zegt en doet en wat die worship doet en hoe het in de kerk georganiseerd en geregeld is. Omdat er zelf zo'n wolk van glorie zal zijn, dat de zondaren en al die gasten die nu met allemaal levensstijlen van buiten de kerk binnenkomen, zo overtuigd worden door de Heilige Geest van de liefde van de Heer, van het kruis, van wat Jezus heeft gedaan, dat heel veel zaken niet eens besproken hoeven te worden. Terwijl ze binnenkomen in de atmosfeer van het evangelie, van aanbidding, van de aanwezigheid van Jezus. En ergens geloof ik. Ik geloof dat ik er niet voor niets opnieuw bij bepaald werd. Dat die tijd dichtbij aan het komen is. 2 weken geleden was weer een kleine straaltje door de dam heen. Mijn pastor weer die grote visioen van een dam die doorgebroken werd. Maar het begon allemaal met straaltjes. Die dam werd eerst op verschillende plekken doorbroken. Misschien kan je nog herinneren, het visioen wat hij vaak deelde. En hij heeft het ook nog niet meegemaakt. En afgelopen Glory Night, wat is 2 weken geleden, 3 weken geleden, was er zo'n straaltje, zo'n moment van die glorie van God. Maar het was daar, we waren daar, een aantal van ons waren hier. En sommige mensen kennen deze vrouw, ze was helemaal nieuws, kwam hier met een rollator binnen. En ik had haar laatst nog aan de lijn, ze slikte 32 pillen per dag. En zonder, weet je, meestal werkt gaven van genezing door handoplegging. Toch zijn we gewend zo te bedienen. Meestal bidden we voor mensen onder handoplegging, omdat de Heer Jezus ons dat heeft gezegd en geleerd. Maar ja, nu in deze COVID-tijd werkt alles een klein beetje anders. Het was allemaal livestream en zo. We spraken gewoon het woord van genezing en volgens staat deze vrouw daar. Maar wat er gebeurde door haar genezing en door het wonder wat Jezus in haar leven deed op dat moment, brak het iets open. En daar ben ik altijd meer op gericht. Hè. Die ene is natuurlijk, die bewogenheid voor die ene ziel is belangrijk. Elk mens is belangrijk voor de Heer. En genezing is ook belangrijk als je ziek bent. We zeggen altijd, gezonde mensen hebben vele verlangens, maar zieke mensen hebben maar 1 verlangen. Dat ik genezen word. Zo staat ook in de psalm. En daarom onze compassie, onze bewogenheid voor zieken is zo belangrijk. Voor die eenling. Maar meer dan alleen die eenling brak het iets open. En ik geloof ook iets van de geest van God, het brak ook iets open over de atmosfeer van dit huis. Ik was laatst in gebed vroeg in de ochtend in de duinen en ik voelde dat ook weer. Iets in die atmosfeer werd geopend. En het brak iets open. Daarna, mensen ontvingen hun wonder makkelijk, als ik zo mag zeggen. En ik geloof, het is nog niet de damdoorbraak. Nee. Maar zo'n stoot, wat weer die pressure wordt opgevoerd op die dam. Die dam moet doorbroken worden. Die dam hier in Nederland van religie, die moet doorbroken worden. Die dam van zonde, die moet doorbroken worden. En dat is door de Heilige Geest. En ik wil je echt oproepen de komende woensdagen, zoveel als kan. Het is nog even beperkt, maar als het allemaal zo goed gaat, komt dat de komende maanden en jaren weer helemaal los. Kom bidden. We hebben nodig om in eenheid te komen in gebed met elkaar. Nu hoor ik geen amen. Dejan? Oké dan, kom gewoon bidden. Zeg tegen je naast even, kom bidden. Oké, dat zijn 3 mensen. Kom bidden. Ga even met me naar 2 Kronieken 5. Ik ben voorzichtig om te zeggen als laatste, maar waarschijnlijk als laatste wil ik deze tekst nog even noemen. 2 Kronieken in je Bijbel. Alsjeblieft, zoek dit ook even op. 2 Kronieken hoofdstuk 5. Dit is echt een heel belangrijk principe hier in het woord van God. Ben je daar? Oké. 2 Kronieken 5, Vers 2. Ja, ik ga even op beeld. 2 Kronieken, hoofdstuk 5, vers 2. Salomo had de opdracht gekregen om een tempel voor Yahweh, voor onze God, te bouwen. En we zien, en er zijn nog zoveel dingen nog daarover op te zoeken, ook op de web, op het internet, hoe glorieus die tempel was, zoveel dingen van goud. Zo mooi, met granaatappelen en palmbomen, alles versierd. En eindelijk was hij klaar met bouwen. Hoeveel hebben we wel eens een huis gebouwd? Ik ben blij als je klaar bent, of niet? Zie je toch? Met heel veel dingen die we bouwen. Ik ben klaar, blij als het klaar is. En het huis was klaar. Maar de geest was er nog niet. Eigenlijk is dit een beeld van, als je je leven aan Christus hebt gekomen, maar je hebt de vervulling met de geest nog niet ontvangen. Het huis is gereed. Maar de belangrijkste, eigenlijk moet daarna gebeuren, dat is dat die wolk komt en dat huis gaat vervullen. En dat staat er in 2 Kronieken 5, vers 2. Daarna liet koning Salomo, de oudste, zijn ze ook hier vandaag? Daarna liet koning Salomo, de oudste van Israël, de stamhoofden, alle die aan het, het wordt nu het hele kader, kijk, alle die aan het hoofd van de familie stonden, naar Jeruzalem komen, halleluja, om de ark van het verbond met de Heer over te brengen, vanuit de Davidsburg, de bergvesting, vanuit de tabernakel van David. Alle Israëlieten kwamen voor het feest in de zevende maand naar de koning. Zo eerst, Salomo trommelde eerst alle leiders op. Kom naar Jeruzalem, want we gaan iets belangrijks doen. De ark. En u weet, in het Oude Testament, de ark is het beeld van Jezus. Maar daadwerkelijk was daar het wonen van God op aarde. Daar was een wolk, daadwerkelijk God zelf, die woonde daar in en rondom de ark. Daarom mocht niemand daar zomaar komen. Niemand. We lezen ook daarvoor, als je die ark aanraakte, dan stierf je gelijk. Want die ark was heilig. En nu riep Salomo iedereen op, want die ark zou nu gebracht worden naar de plaats waar die voor bestemd was. De tempel die gebouwd moest worden. En dan staat er in vers 4, toen alle oudsten van Israël aanwezig waren, namen de levieten de ark op. Zie, de levieten moesten die ark dragen op hun schouders. De ark, de ontmoetingstent en de bijbehorende gewijde voorwerpen werden gedragen door de levitische priesters. Koning Salomo hield intussen met de Israëlieten die zich met hem rond de ark verzameld hadden een offerplechtigheid, waarbij zoveel schapen, geiten en runderen werden geofferd dat hun aantal niet vast te stellen was. Zo, laat me even duidelijk maken. Hier lopen de priesters met de ark. Enorm heilig. Er was een poosje geleden, was daarvoor net iemand overleden, omdat hij de ark per ongeluk aan wou raken, omdat hij dreigde te vallen van een wagen af. Het was een heel heftige gebeurtenis en die persoon stierf gewoon. Dus kan je nagaan met wat voor vrees en beven deze priesters die ark vasthielden. Maar ja, je wou niet dat dat ding uit je handen zou glippen. Daarnaast is er daadwerkelijk het wonen van God op aarde onder het Oude Testament. God woonde daadwerkelijk daar. Als je daarover nadenkt. God sprak altijd met Mozes vanuit deze plaats. Het was de openbaring of de manifestatie van de levende God op aarde. Daarom was die tempel, daarvoor die tabernakel zo ontzettend belangrijk. En God zei, bouw die tabernakel, bouw die tempel, want ik wil wonen in het midden van mijn volk. Dit is het onder het Oude Testament. Was het al zo krachtig en zo heilig. Eigenlijk mag ik zeggen, laat staan nu voor ons onder het Nieuwe Testament. Daarom, ik geloof ook dat wij met veel meer respect mogen spreken over, niet alleen over de Heer Jezus, maar ook over de Heilige Geest. Als je ziet onder het Oude Testament met hoeveel eerbied en heiligheid die ark gedragen wordt. Terwijl deze priesters opgingen, want ze moesten omhoog naar Jeruzalem. Naar de juiste plek, naar die tempel. Terwijl ze verder omhoog gingen om die ark te dragen. En die ark dus verhoogd werd. Het hele volk zag Jezus, als ik zo mag zeggen. De ark is het beeld van Jezus. Die zag die ark. Waarschijnlijk gecoverd onder een doek, maar ze wisten, daar gaat iemand heel belangrijk. Tegelijkertijd had Salomo het in zijn hart. Pak al die koeien, pak al die runderen, pak al die schapen, pak al die geiten en geef me een mes. 1 bloederige bende. De Bijbel zegt, er waren zoveel offers. Zoveel koeien werden nek afgesneden. Er was zoveel bloed. Dit is het beeld. Die ark werd door het bloed heen. Ging onderweg naar zijn bestemming. is het beeld van het bloed van Jezus. En er waren zoveel offers. De Bijbel zegt, ik weet niet wie het heeft opgeschreven, een of andere priester had het opgeschreven. Ik kon ze niet eens tellen. Zo ongelooflijk veel offers. En dit was Salomo's hart. Het maakte hem niet uit hoeveel offers. Vaak brengen we God een afgepast offer. Salomo, het maakte hem niet uit. Hij wou gewoon zoveel offers brengen als vreugdebetoon, als dankbaarheid aan God. Het was helemaal geen issue. En er waren zoveel offers dat ze niet eens geteld konden worden. Zo, wanneer is dat de laatste keer geweest in ons leven? Dat er zo'n offervaardigheid, zo'n liefde voor de ark, zo'n liefde voor Jezus, zo'n liefde voor het huis van God is, dat offeren normaal is geworden. Het was gewoon uit overvloed. Het was gewoon, wauw, ik wil ook zo op een dag helemaal kunnen offeren. Helemaal uit overvloed. Dat niks is een ding. En kijk wat de Bijbel verder zegt. Vers 7. De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer naar zijn nieuwe plaats. In de achterste zaal van de tempel. Het allerheiligste. En zetten hem neer onder de vleugels van de gerubs. Vers 11. Op het moment. Ah, we gaan beginnen met preken. Het enige geluk is dat straks de kinderen komen dat ik de dienst op tijd moet eindigen. Maar halleluja, we gaan even door vandaag. Bent u daar, vers 11? Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen. Alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd. Zijn er ook priesters hier in ons midden en thuis? Want de Bijbel noemt je als gelovige een priester. 1 Petrus 2 vers 19. Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd. Er was niemand. Er was niemand die zich niet had toegewijd aan de levende God. Geen enkele priester, niemand uit die stam van Levi, die ook maar in zijn hoofd haalde. Iedereen had zich toegewijd aan de Heer. Ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden. Ja, het worship team pakken is makkelijk even nu. Dat betekent niet alleen zij gingen helemaal uit een dak die op het podium de Heer loofde en prijsde. Ook zij die in de staal waren, wij allemaal. Ook zij die geen dienst hadden, waren volledig toegewijd aan de Heer. Vaak is het zo met ons priesters, hè? We moeten prediken of we moeten iets doen op het podium en we zijn dag en nacht aan het bidden en vasten voor dat ding. Maar hoe ben je als je niet hoeft te dienen? Hallo, het wordt stil. Gaat ook voor mij. Ja, nu moet ik niet dienen. En hoe dan? Is mijn passie voor de ark nog steeds zo groot? Dat ik me kan toewijden. Dat ik geheiligd leef als niemand me ziet. En dan staat er in vers 12. En alle Levitische zangers, te weten, daar komen ze weer, deze mannen hoor. Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen. Iemand zegt fijn linnen. Fijn linnen in de Bijbel is het teken van? Nina? Gerechtigheid. Zo, de priesters waren gekleed in fijn linnen. Voor jou en mij, die 120 in de bovenzaal in Handelingen 1 en 2, waren ook gekleed in fijn linnen. Ze stonden in hun gerechtigheid. Gerechtvaardigd door Christus, maar fijn linnen betekent ook rechtvaardige daden. Dat is wat Openbaringen zegt. Zo, deze mensen leefden uit. Dit is het beeld. Ze leefden uit wat ze geloofden. Ze leefden uit wat Jezus had gedaan. Er waren ook daden in overeenstemming met hun gerechtigheid. Dit is het beeld. En daar, de Bijbel zegt, ze stonden daar met hun cymbalen. Ai, ai, ai. Hun harpen, hun lieren, hun elektrische gitaren, hun normale gitaren, hun hele drumset, hey, hun keys, hun noords, stonden ze daar aan de oostkant van het altaar klaar. De oostkant van het altaar. Is daar. Dit is de oostkant van het altaar. Staan deze gasten klaar hier. Dit is letterlijk de oostkant van dit altaar. Hey. Ze stonden klaar. En ook nog 120 priesters met trompetten. Kan nagaan. Bro, dit waren er nu 3 of 4. 120. Laat er trompetisten worden toegevoegd hier. 120 gasten met trompetten stonden klaar. Ja, allemaal gereed, allemaal geheiligd, allemaal apart, allemaal al dagen, wekenlang gefocust op dit moment. De ark zou binnengebracht worden in de tempel. Halleluja, 120 priesters met trompetten. Zie, dit is de bedoeling. Ro, dit is het. Weet je nog wat Iwan ons leerde? Heel mooi. Hij had het over het worshipteam. Dat was echt een geweldige broer. Hij trainde ons worshipteam. Hij zegt, ik ben niet op zoek naar muzikanten die aanbidden. Hij zegt, ik ben op zoek naar aanbidders die muziek maken. Dit was een goede jongen. Die heb ik voor altijd onthouden. Wij zoeken niet naar muzikanten die aanbidden. Wij zoeken naar aanbidders die zingen, muziek maken, al dat soort dingen. Dit is het principe van het woord. En kijk, deze mensen, die waren eerst priester en daarnaast hadden ze trompetten. Begrijp je? Dit is de volgorde. Geldt voor iedereen die dienst doet in het huis van God. Eerst een aanbidder en dan dingen doen. Eerst geheiligd en dan dingen doen. En dan komt de flow eruit. En dan staat, kijk, dan moet je kijken. Op dat moment moesten de blazers en zangers samen. Iemand zegt samen. Wat lees je in Handelingen 1 en 2? Je leest samen. Willen wij naar die glorie, dan is dat samen muziek ter gehoren brengen, ter ere van de Heer. Zo, dat was, zie, dit was het. Samen en één verlangen, God eren. Samen en één verlangen, God loven en prijzen. En dan komt het woord zodra. Zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven. Wat voor een geweldig, ingewikkeld, gecompliceerd 85 noten en 23 akkoorden zongen ze. Oh, heel simpel. De Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Ja, in de oude vertaling, de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat was het enige koortje dat ze maar 1000 keer bleef herhalen waarschijnlijk. Zie, als de zalving van de geest over een lied is, laat het maar herhalen. Want die woorden beter... Soms heb je aan één woord genoeg, hè? Of aan één zin. Wij denken altijd maar dat het in het gecompliceerde, ingewikkelde 85 refrein... Als je een lied 85 refreinen nodig hebt, is er geen power in. In dat ene liedje, ene koortje, die bleven ze herhalen met alle trompetten en al die gasten stonden klaar. De Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Als je iets wil meenemen vandaag, onthoud dit. God is goed en zijn trouw is voor altijd. Eigenlijk is dat het enige wat je echt hoeft te weten over God. Mijn zus, is het enige wat je echt hoeft te weten over God, dat God goed is en dat zijn trouw voor altijd is en dat hij zich houdt aan zijn belofte. En als je in zijn koninkrijk komt, dat die goedheid van God over je gaat komen. Het enige wat je van God moet weten is dat hij goed is. Als je dat hebt gepakt, je hebt een mooi leven. Right believing produces right living. Te veel religieuze mensen zitten nog veel te veel in hun hoofd of de Heer misschien toch wel hun gaat straffen en boos op hun is en al die zaken. Als je eenmaal getapt hebt in die genade van Jezus, je weet. En zo. Kijk, mooi hè, onder het Oude Testament begonnen ze niet eens, hier staat niet eens, de Heer is heilig. Er was geen accent op Gods heiligheid, er was een accent op Gods goedheid. Onder het Oude Testament al, hoeveel te meer nu, wat voor een lied moeten wij nu produceren? Ha. Oh, sorry als ik een beetje vurig word. Ja, sommigen zijn al zo lang niet geweest, ik ben het niet meer gewend, maar... Oh, Heer, help me. Kijk dan, ze zongen dit lied, de Heer is goed, eeuwig dus zijn trouw. En kijk wat er staat. Lees alsjeblieft even met me mee, want je moet weten, dit is niet het evangelie van Arno, dit is het evangelie van God. Dit staat in het woord. Er staat, vervulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. Vanaf het moment dat iedereen in positie stond. Vanaf het moment dat het alleen nog maar ging om de glorie van God. Vanaf het moment dat elk oog naar boven was gericht. En niemand meer bezig was wie er in de kerk wel of niet aanwezig is. En hoe het zit met je naaste. En dat je nog thee hebt gedronken met tante die en zuster die. Op het moment dat alle ogen naar boven waren. Op het moment dat de priesters gewoon God begonnen te prijzen. En iedereen daar met uitgestrekte hand omheen stond. Vanaf dat moment vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. Dat is een beeld van de aanwezigheid van de geest. Dat hele huis, die hele tempel, niet alleen de ark, alles daar rondom dat huis werd vervuld met die wolk. En kijk het gevolg. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten. Ja, ze probeerden het nog wel. Ik stel me zo voor, ze waren nog bezig. Hè? Er moesten nog de gerijen nog daar gebracht worden. En weet je, iemand zijn kraagje zat niet goed. Maar de priesters konden niet meer dienst doen, omdat die glorie van God, die kabot, glorie in het Hebreeuws is gewicht. De gewicht van de aanwezigheid van God was zo sterk, dat de aanwezigheid van het mensen naar weg moest. Ik heb dit echt ontdekt in mijn leven. Als God eenmaal op het podium komt, moeten de mensen eraf. Ik heb het een paar keer mee moeten maken. Als de aanwezigheid van God snel eraf rennen gewoon. Want het gaat dan om Gods eer. Niks menselijks mag dan meer geëerd worden. En ik verlang naar die glorie. En ik geloof, dit is ons voorbeeld. En er zijn echt al, ik geloof dat velen hier en thuis ook, je hebt wel wat waterstraaltjes gezien. Maar God heeft het over een bron. Oh. Een bron die nooit ophoudt. Een bron die nooit minder wordt. En die blijft water produceren. Oh, ja, 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 ja. Ze konden geen dienst meer doen. Omdat de majesteit van God de hele tempel had vervuld. Wauw, hoeveel geloven dat het nieuwe verbond beter is dan het oude verbond? Nog een keer. Hoeveel geloven dat het nieuwe verbond beter is als het oude verbond? Dat is wat Hebreeën heel duidelijk maakt. En nou zegt 2 Korinther 3, nou zegt Paulus, als de glorie van God al zo glorieus was onder het oude verbond, dat de priesters geen eens dienst meer konden doen. Hoeveel te meer, ik hou van dit woord, hoeveel te meer zal nu de geest geopenbaard is en het werk volbracht is en u in de genade van God gekomen bent. Hoeveel meer heerlijkheid. Nou, wat zijn die principes? In de oude vertaling staat, de ark moest opwaarts worden gebracht. Er is een omhoog klimmen. En het zal voor ons zo zijn de komende tijd. Er is een omhoog klimmen. Er is een omhoog komen, los van dat aardse en omhoog. De berg op, als ik zo mag zeggen. Offers brengen moet je natuur worden. En moet onze natuur worden, als kerk. Ik bid dat het de komende jaren zo zal zijn, dat als Martin zegt, ja man, we hebben weer 80.000 of 100.000 euro nodig voor de volgende Congo-reis. Het is er al, man. Hier. En de volgende dag staat het op de rekening van de betrokkenen. Ja. Ik hoop dat ergens, als we binnenkort geld moeten ophalen voor een gebouw, we niet hoeven te bedelen 3 jaar lang. Elke dienst. Wilt u alstublieft uw portemonnee opentrekken? Omdat het hart voor het huis van God en voor de glorie van God zo sterk is dat al het andere vervaagd is in ons leven. Het is een andere prioriteit. Het moet wel doorgaan, maar de prioriteit is zo door de geest. Dan zijn we zo klaar. Ja. En dat is een getuigenis. Niet dat leuren, sleuren, trekken en bedelen. Want ik ben geen zwerver. En het huis van God is geen zwerver. Ik geloof dat deze tijd gaat komen. En mij vertelt iets dat we ook niet hoeven te bedenken dat het jaren van nu is. Het heeft te maken hoe we ons hart in dat zetten. Het huis van God is door deze hele crisis overal en alle leiders die ik spreek heel erg aangevallen. Iedereen die ik erover spreek. Op allerlei vormen en maten. En ook wij zijn niet helemaal gespaard gebleven. Waarom? Alleen dat wordt aangevallen wat krachtig is. Alleen dat wordt aangevallen wat belangrijk is. Alleen dat wordt aangevallen waar de vijand waarde in ziet. Waar geen waarde in ziet, wordt nooit aangevallen. Blijkbaar ziet de waarde. Soms denk ik wel eens, ik geloof dat de duivel meer waarde ziet in ons dan de christenen zelf. De duivel ziet meer waarde in jou dan jijzelf. Heb je last van minderwaardigheid? Moet je naar de duivel kijken. Die ziet meer waarde in jou dan in hemzelf. Hey, weet je wie dan pas last heeft van minderwaardigheid? Dat is de Satan. Want hij ziet zoveel waarde in jou en zelf is hij daar. Soms, als je op het moment dat je tot je spreekt, moet je gewoon zeggen, je bek houden, je hebt minderwaardigheid. We zijn veel te lief voor de duivel. Gewoon retour afzender. Terug naar de hel met die gedachten. Maar het huis van God, ik geloof juist nu als het aangevallen is en was, dat daar juist de glorie geopenbaard gaat worden. En ik geloof dat wij de komende tijd verbaasd zullen zijn. Maar wat nodig is dat wij in eenheid komen. Dat wij in one harmony. Dat is de sleutel in Handelingen 1 en 2. We have to come in harmony. Los van al dat geneuzel en al die theorieën en alles weet ik het wat. In eenheid komen. En deze dingen onze natuur brengen. En een verlangen dat we de ark zullen verhogen. Maar één verlangen, we willen Jezus verhogen. Weet je, het gaat niet om God Center. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om weet ik het wat. Het gaat om Jezus. Laten we Jezus verhogen. Als we ons allemaal daar weer in kunnen vinden. Het hoeft niet heel lang te duren. Het is overgave van het hart. Ik geloof dat meer van die glorie te maken heeft met overgave. Dat is wat mijn Bijbel leert. Overgave van de geest. Nou, vandaag ook. Als je hier bent, we willen straks eerst even bidden voor de mensen thuis. Als je luistert. Heel vaak hebben mensen aan me gevraagd, hoe kan ik nou de Heilige Geest ontvangen? Ik ben eenmaal tot Christen gekomen. De Bijbel leert dat er een Heilige Geest is waarmee ik ook vervuld mag worden. Hoe kan ik het ontvangen? Misschien kan het worshipteam ook alvast komen. Je moet weten, de Bijbel leert dat Jezus is de doper met de Heilige Geest. Niet wij, niet mensen, niet een kerk, niet een of ander aanbiddingsliedje. Jezus, zeg even Jezus. Jezus is de doper. Als wij dopen vaak mensen in water en dan ga je onder water en dan ga je weer boven. Dit is ook het beeld met de geest. Je gaat nu ondergedompeld. Eigenlijk, Jezus staat daar, jij staat daar. En Jezus, Alice, kom even. Laat me het even uitbeelden. Halleluja. Mag mijn knappe dochter even een applausje geven? Alright, jij bent gedoopt in water en je bent ook al reeds gedoopt in de geest. Dit is even voor anderen als voorbeeld. Als je gedoopt wordt, staan er één of twee mensen staan daar klaar. Die pakken je bij je voorhoofd of je laat je handen zo. En wij gaan je onder water zetten in de naam van Jezus. En we halen je weer boven. Als je gedoopt wordt in de geest, is dit eigenlijk geestelijk zo. Jezus staat naast jou. Hij is de doper. Ja? Zo, hij staat naast jou. Jij houdt je handen zo open. Jij hebt een ontvankelijk hart. Jij geeft je over aan Jezus. Want hij zegt, als je in mij gelooft, kom tot mij en stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Het enige wat je hoeft te doen is overgave. Jezus staat daar, hij legt je in de geest de handen op en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Wat gebeurt er dan? Geestelijk. Je wordt gedoopt, je wordt ondergedompeld in een onzichtbare rivier. Je staat op en het eerste wat je zegt is, dank u Jezus. Alleen je gaat het niet uit in het Nederlands. Waarschijnlijk is het gelijk in wat klanktalen of tongentaal. En soms begint dat klein. Begon het bij jou gelijk met een hele taal?
Nee.
Nee, begon met een paar woordjes.
Ja.
En wanneer begon het? Laat ik me toch maar even die mic geven nu. Hè? Had je niet verwacht.
Ja, bij mij begon het eigenlijk bij de kinderkerk. Volgens mij zat ik in groep 6. U had toen een dienst gegeven en dan rende en hij had zijn hand op mij gelegd en ik viel gelijk achterover.
Wie?
En Arenda had mij opgevangen. En toen begon ik te shaken. En eigenlijk die hele dienst zat ik gewoon te shaken. En toen gingen we weer terug naar de kinderkerk. En toen, ja, thuis gingen we toen. Mama wilde dan oefenen. En ja, toen begon ik eigenlijk te spreken in tongen.
En ben je dankbaar dat je die gaven hebt ontvangen?
Ja, zeker.
Kan je kort vertellen wat het met je doet?
Maar
heel veel mensen weten nog niet zo goed, wat zou die gave van de spreken in tongen? En misschien zitten ook mensen hier die gaven nog niet ontvangen. We geloven dat die gave ook voor iedereen is. Maar kan je vertellen wat het met je doet?
Ja, als ik in tongentaal spreek, geeft het je nieuwe kracht. Het geeft je weer leven, het vult je weer. En soms weet je niet welke woorden je meer God kan danken. Maar doordat je in tongen spreekt, dank je hem echt vanuit je hart. En als ik eigenlijk niet meer weet wat ik moet zeggen, ga ik gewoon in tongen spreken. En het vult me weer met nieuwe woorden, met nieuwe dankbaarheid. Het leeft me weer op, het kwikt me weer op.
Wow. Dankjewel. Zo eigenlijk wat de gave van het bidden in nieuwe tongen doet, is eigenlijk, het laat je elke keer water scheppen uit de bronnen van hel. Het is water scheppen. Halleluja. Kunnen we dat lied zingen van Jezus, vul mij met uw geest? Ja? Alright. Halleluja, we willen allereerst even bidden voor u thuis. Als je thuis bent en je bent nog niet gedoopt in de geest. We kunnen niet allemaal vandaag helaas nog niet hier zijn. Volgend jaar Pinksteren met Gods genade zal heel anders zijn. Maar u bent hier en je luistert, je hebt deze boodschap gehoord. En je verlangt ernaar, je hebt een oprecht verlang om vervuld te worden met de geest van God. Zie, in God is er geen afstand. Hij ziet je waar je nu bent, hij is zelfs daar waar je nu bent. En als je dat wil, misschien kan je gewoon even van de bank of bed of stoel of ik weet niet wat, waar je bent, gewoon even opstaan. En misschien ben je lang geleden vervuld met de geest en zijn dingen droog geworden in jouw leven. Misschien ben je een beetje, zijn allemaal dingen een beetje weggeëpt. Dan wil ik ook vragen of je gewoon even wil gaan staan. Soms is het goed om gewoon even een actie, gewoon een stap. Om je gewoon bewust te maken, nee, maar ik sta hier nu voor God. Vergeet even alle andere dingen. Vergeet even misschien met wie je bent, waarom je er bent, hoe laat het is. Ik wil graag even een lied zingen. En dat je bewust wordt dat het verlangen van Jezus is om jou te vervullen. We hoeven niet op zoek te zijn naar de manifestaties. Sommige mensen vallen, sommige mensen trillen. En misschien gaat er zo thuis allemaal dingen gebeuren. Ik leg het vaak zo uit. Als ik mijn vinger steek in het stopcontact, gebeuren er misschien andere dingen dan als jij je vinger steekt in het stopcontact. Ik ken ook sommige mensen die steken hun vinger in het stopcontact en er gebeurt helemaal niks. Maar ze zijn wel onder stroom. Ja, zo, we hoeven niet te zoeken naar de manifestatie, maar naar de relatie. Ja, het gaat niet om de manifestatie. De Bijbel maakt dat heel duidelijk. Maar het gebeurt soms. Dat is oké. Dat is goed. Halleluja. Vader, ik dank u wel voor iedereen hier en voor iedereen thuis en voor iedereen die deze boodschap luistert. En op dit moment wellicht met open armen staat, Heer. U laat geen enkel kind van u staan. Uw woord zegt, als wij u om een brood vragen, geeft u geen slangen aan ons. En dan spreekt uw woord over de vervulling met de Heilige Geest. Dat u de Heilige Geest zou geven aan iedereen die u daarom vraagt. Zo laten we samen bidden. Zeg maar, Heer Jezus, vervul mij met uw Heilige Geest deze dag. Ik sta hier om te ontvangen. Om gedoopt te worden. Om ondergedompeld te worden in de Heilige Geest. Heer Jezus, vervul mij op dit moment.